1 Samuel hoofdstuk 24. Dit zegt Gods woord. En het gebeurde nadat Saul was teruggekeerd van het achtervolgen van de Filistijnen, dat men hem vertelde: zie, David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul 3000 van de beste mannen uit heel Israël en ging op weg om David en zijn mannen te zoeken bij de steenbokrotsen. Hij kwam bij de schaapskooien aan de weg waar een grot was. En Saul ging daarin om zijn behoefte te doen. Nu zaten David en zijn mannen aan de achterkant in de grot. Toen zeiden de mannen van David tegen hem: zie, de dag waarvan Jahweh u gezegd heeft, zie, ik geef uw vijand in uw hand, en u kunt met hem doen zoals het u goed is in uw ogen. Toen stond David op en sneed stilletjes een hoek van Sauls mantel af. En het gebeurde daarna dat het hart van David hem sloeg, omdat hij de zoom van de mantel van Saul afgesneden had. En hij zei tegen zijn mannen: mogen Jahweh er geen sprake van laten zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn Heer, bij de gezalfde van Jahweh, dat ik mijn hand tegen hem uit zou steken, want hij is de gezalfde van Jahweh. En David weerhield zijn mannen met deze woorden en liet hen niet toe tegen Saul op te staan. En Saul stond op en ging de grot uit naar de weg. Daarna stond David op, ging de grot uit en riep Saul achterna: mijn Heer de koning! Toen keek Saul achter zich en David knielde met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. En David zei tegen Saul: waarom luistert u naar de woorden van de mensen die zeggen: zie, David wil u kwaad doen? Zie, deze dag hebben uw ogen gezien dat Jahweh u vandaag in mijn hand gegeven heeft in de grot. Men zei dat ik u doden moest, maar ik heb u gespaard. Want ik zei: ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer. Hij is immers de gezalfde van Jahweh. Zie toch, mijn vader, ja, zie, een hoek van uw mantel in mijn hand. Toen ik namelijk die hoek van uw mantel afsneed, heb ik u niet gedood. Erken en zie dat er in mijn hand geen kwaad of overtreding is, dat ik tegen u niet gezondigd heb. Toch jaagt u op mijn leven om dat weg te nemen. Jahweh zal recht spreken tussen mij en u. Jahweh zal zich vanwege mij op u wreken, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Zoals het oude spreekwoord zegt: uit de goddelozen komt goddeloosheid voort. Mijn hand zal echter niet tegen u zijn. Achter wie is de koning van Israël aangetrokken? Achter wie jaagt u aan? Achter een dode hond? Achter een enkele vlo? Jahweh zal rechter zijn en oordelen tussen mij en u. Hij zal toezien en het voor mij opnemen en mij recht doen en bevrijden uit uw hand. En het gebeurde toen David geëindigd had deze woorden tot Saul te spreken, dat Saul zei: is het jouw stem, mijn zoon David? En Saul begon luid te huilen. Hij zei tegen David: jij bent rechtvaardiger dan ik, want jij bent goed voor mij geweest en ik ben slecht voor jou geweest. Je hebt vandaag verteld dat je mij goed gedaan hebt, want Jahweh had mij in jouw hand overgeleverd, maar je hebt mij niet gedood. En wanneer iemand zijn vijand vindt, laat hij hem dan ongehinderd gaan? Mogen Jahweh jou belonen voor het goede dat jij me vandaag gedaan hebt. En nu, zie, ik weet dat jij zeker koning zult worden en dat het koninkrijk van Israël in jouw hand zal stand houden. Zweer mij dan nu bij Jahweh dat jij mijn nageslacht naar mij niet zult uitroeien en mijn naam niet weg zult vagen van het huis van mijn vader. Toen zwoer David dat aan Saul, en Saul ging naar zijn huis. Maar David en zijn mannen gingen naar de vesting. Ik weet niet, broeder en zusters, of het u tijdens het lezen al opgevallen is, maar in dit verhaal lijken de rollen ineens omgedraaid te zijn. Tot hiertoe was Saul de jager en David de opgejaagde prooi. Maar in dit 24e hoofdstuk en ook in het 26e hoofdstuk, waar we een gelijklopend scenario vinden, lijkt de prooi ineens de jager te zijn geworden. En dat is toch wel een opmerkelijke wending, want in het laatste verhaal van het vorige hoofdstuk, wanneer David in de wildernis van Maon verblijft en verraden wordt door de Zifieten, ja, is het zelfs zo dat door een omtrekkende beweging Saul zijn legers, David zijn manschappen in de tang neemt. En ternauwernood kunnen ze maar aan de dood ontsnappen. Saul, die breekt zijn omtrekkende beweging af Omdat een boodschapper ineens uit het niets komt opdagen en melding komt maken dat de Filistijnen het land zijn binnengevallen. Ja, even terzijde, het valt u niet op in de tekst. Maar het woordje voor bode of boodschapper in hoofdstuk 23, vers 27, dat komt nergens nog in 1 Samuel voor in deze vorm in het enkelvoud. Het gebruikelijke woord voor een koerier in de grondtekst is magid, maar hier staat het woordje malak. Heel opmerkelijk, meestal wordt dat voor engel gebruikt. Dus het is hier heel goed mogelijk dat deze boodschapper die er ineens uit het niets komt opdagen, een engel is die door God is gestuurd om David te beschermen en te redden uit de hand van Saul. Ja, ik hoef er niet op te wijzen, denk ik, hoe gespannen de situatie voor David en zijn manschappen wel is. We zagen in het vorige hoofdstuk hoe zowel de stad Keila, die David nogthans bevrijd had van de Filistijnen, en ook de Ziffeten bereid waren om David over te leveren in de handen van Saul. Het was dus heel duidelijk dat zij Saul loyaal bleven. Maar hoe zou David in zo'n situatie, vrienden, in zo'n uitzichtloze situatie ooit koning kunnen worden? Maar hier in dit hoofdstuk dient er zich een onverwachte wending aan. David die kreeg precies het koningschap op een dienblad gepresenteerd. En dat 24e hoofdstuk vormt eigenlijk de aanvang van een belangrijk gedeelte in het boek Samuel. Dat wil ik u eerst even schetsen, want dat is belangrijk om het overzicht te behouden. Want in de drie opeenvolgende hoofdstukken van 24 tot 26 krijgen we eigenlijk antwoord op twee belangrijke vragen met betrekking tot Davids koningschap. En de eerste vraag is de volgende. Is David het type koning die door bloedvergietende macht wil grijpen? En hoofdstuk 24 en ook hoofdstuk 26, daar krijgen we op die vraag een antwoord. En ten tweede, is David het type koning die door bloedvergieten zijn macht handhaaft en zich laat gelden? En deze vraag wordt beantwoord in hoofdstuk 25. Nu uiteindelijk blijkt David niet zo iemand te zijn, hoewel dat de verzoeking zeer groot is. Want in deze drie opeenvolgende verhalen, wat hier gebeurt in Engedi, wat in het volgende hoofdstuk plaatsgrijpt de Karmel en Maon, en dan terug naar de woestijn van Zif in hoofdstuk 26, dan vinden we dat David tot driemaal toe in verzoeking komt of hij wraak zal nemen of niet. In het 25e hoofdstuk, dat dus middenin die twee confrontaties ligt met Saul, wordt David geconfronteerd met een zekere Nabal. En die Nabal die lijkt qua karakter als twee druppels water op koning Saul. En daar in dat hoofdstuk zie je Davids natuurlijke reactie. David is licht ontvlambaar en is geneigd om wraak te nemen. En Abigail moet hem corrigeren. Dus in het 24e hoofdstuk geeft David de gelegenheid om zich te wreken op Saul, maar hij doet het niet, door geloof. Het is namelijk Gods zaak. En in hoofdstuk 25 zien we Davids ware aard, zonder geloof, zonder Gods genade. En dan zien we dat hij zich zou wreken op Nabal. En in hoofdstuk 26 geeft David opnieuw Saul in zijn macht om te doden, maar hij maakt van de gelegenheid geen gebruik. David wreekt zichzelf niet in alle drie deze situaties. Nu het hoofdpunt in deze drie verhalen is samengebundeld hoe David ervan weerhouden wordt om wraak te nemen door Gods bewaring. Het is niet zo, vrienden, dat David een man is met nobele motieven. Zeker al niet in het verhaal waar hij door Nabal slecht behandeld wordt. David zou zich van nature wreken op Nabal en hem wel een kopje kleiner maken. Het is niet Davids verheven karakter die er in de kijker komt te staan. Nee. Maar God die David beschermt en hem weerhoudt om dit te doen. De Geest van God die gaat niet Davids karakter aanbevelen in deze hoofdstukken, maar Gods beschermende bewaring in de kijker plaatsen. God is de grote held en niet David. David is inderdaad geen man van bloedvergieten, maar enkel door Gods genade. De wraak die behoort alleen onze God toe. Wij gelovigen, wij mogen nooit het recht in eigen handen nemen. Het is niet aan ons om kwaad recht te zetten of anderen te gaan terugpakken als we de kans krijgen. Bij ons wordt te verwacht dat er altijd een vergevingsgezinde houding gevonden wordt, zodat op elk moment verzoening kan plaatsvinden. Of er kwaad moet rechtgezet worden, is Gods zaak en daar moeten wij leren op vertrouwen. God is rechtvaardig en doet gerechtigheid. En dat bewustzijn en vertrouwen in God, dat bevrijdt ons om waarlijk lief te kunnen hebben. Wat dat van ons verlangd wordt, is liefde. We moeten er niet voor zorgen dat alsnog gerechtigheid geschiet. Dat is niet onze zaak. Wraak nemen en kwaad verhelden, dat recht behoort alleen God toe. We kunnen nooit het recht in eigen handen nemen. Nu, om tot het verhaal te komen, vrienden. Voor de tweede maal treffen we hier David met zijn manschappen aan in een grottencomplex. En deze maal verblijven ze in het ruwe, bergachtige Engedi bij de Dode Zee. Niet zo ver trouwens van waar in de vorige eeuw de Dode Zeerollen gevonden zijn. En David die moet voor 600 man dagelijks een voedsel voorzien. En er is geen Aldi, hè? Maar in Engedi, een van de mooiste plaatsen in heel Israël, is er een grote hoeveelheden natuurlijke voedsel voorradig. En wellicht was dit ook een van de redenen, vrienden, een van Davids motieven om de stad Keila, herinner u zich nog, dat na de oogst door de Filistijnen hun opbrengsten afhandig gemaakt werd, te gaan bevrijden. Ja, als je met 600 man op de vlucht bent, is iets te eten vinden iedere dag weer een uitdaging. En het is vanzelfsprekend, denk ik, dat alleen al door de dagelijkse zoektocht naar voldoende water en voedsel, dat het heel moeilijk is voor David om ergens voor langere tijd onopgemerkt te blijven. En zo opent ook dit verhaal. En het gebeurde nadat Saul was teruggekeerd van het achtervolgen van de Filistijnen, dat men hem vertelde, zie, David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul 3000 van de beste mannen uit heel Israël en ging op weg om David en zijn mannen te zoeken bij de steenbokrotsen. Ja, kennelijk was Sauls optreden tegen de Filistijnen succesvol geweest. Veel wordt er door de schrijver verder niet over gezegd. Het is helemaal niet belangrijk. Saul die bezat inderdaad nog steeds genoeg militaire macht om een conflict met de Filistijnen in zijn voordeel te beslechten. En wanneer Saul te horen krijgt wat David zich momenteel ophoudt, dan trekt hij erop uit met 3000 elite-soldaten. Dat is een militaire overmacht, beste mensen, van maar liefst 5-1. Moet je dat je voorstellen? Nu, het is belangrijk in deze om ons te realiseren dat Saul er alleen nog op uittrekt wanneer hij heel betrouwbare informatie heeft waar dat David zich op dat moment precies ophoudt. Dat blijkt trouwens uit de vorige episode. Wanneer de Ziffieten net als de inwoners van Keila zeer bereidwillig zijn om David aan Saul uit te leveren, zegt hij hen het volgende, moet je eens kijken, in 1 Samuel 23 vers 22. Altijd belangrijk om wat vooraf is gegaan terug mee te nemen in de volgende gedeeltes. Want dan zegt Saul dit: ga toch op weg en verkrijg nog meer zekerheid. Vergewis u ervan en verken de plaats waar hij zijn voet gezet heeft en wie hem daar gezien heeft. Want men heeft mij gezegd dat hij zeer listig te werk gaat. En zie meer te weten te komen over alle plaatsen waar hij zich schuilhoudt. En kom dan weer naar mij toe met zekerheid, dan zal ik met hem meegaan, zie je? Saul trekt er dus alleen nog op uit indien hij heel precieze informatie heeft waar David zich op dat moment bevindt. Dus wanneer Saul er met zijn special forces op uittrekt naar de steenbokrotsen van Engedi, dan weet hij dat precies waar hij David moet zoeken. En wat lezen we nu? In vers 3, hij kwam bij de schaapskooien aan de weg waar een grot was. Je zou denken, Bij die schaapskooien aan de weg, daar is een grot, en daar gaat Saul zijn mannen in een hinderlaag opstellen en David en zijn mannen te grazen nemen. Maar tot onze verbazing lezen we dat Saul de grot bij de schaapskooien binnen gaat om er zijn behoefte te doen. Ja, misschien denkt u dat Saul, zoals ieder mens bij tijd en bij wijle nood heeft aan een sanitaire tussenstop. Maar dat is hier geen gewone sanitaire stop. Dat wordt ons hier niet verteld, omdat Saul hier gehurkt met het onderkleed op de voeten door David en zijn manschappen betrapt wordt. En dus wel heel kwetsbaar is. Dat is inderdaad wel zo, vrienden. Maar dat is niet de hoofdreden. Er is hier meer aan de hand. Dit wordt ons gezegd omdat Saul hier in de legerplaats van David, al dan niet bewust, sorry voor de bewoording, gaat kakken. En dat klinkt best grappig en verschrikkelijk gênant voor Saul, maar wat Saul doet is wel een ernstige zaak. Wat dat je niet meteen bij stilstaat en zelfs door veel bijbeluitleggers gewoon niet opgemerkt wordt. Gelukkig heb ik goede leraars. Want anders was me dit ook echt niet opgevallen hoor, eerlijk gezegd. Nu, het behoeft ook een beetje nadere uitleg, maar ik ga je eerst zeggen waar ik naartoe wil, en dan ga ik het u beknopt uitleggen. Kijk, Saul, die doet hier wat absoluut verboden is voor Gods gezalfde koning, wanneer dat men op expeditie is tijdens een heilige oorlogsmissie. Saul, die verontreinigt hier de legerplaats van Yahweh. David is wel op de vlucht voor Saul, maar hij is als Gods gezalfde in deze op een heilige oorlogsmissie. David, die strijdt de strijd van de Heer. Dat hebben we toch duidelijk gezien wanneer David door God geleid de stad Keila bevrijdt van de Filistijnen. God is met hem in de strijd. De strijd is van Yahweh en David is op een heilige oorlogsmissie. Saul daarentegen, die strijdt zijn eigen strijd. En niet de strijd van de Heer, wanneer dat hij erop uittrekt om David op te jagen. Saul die spreekt trouwens ook niet langer tot de Heer, en bij gevolg spreekt de Heer ook niet meer tot hem. En hij kan doen in zijn eigen kamp wat hij wil. God is niet langer met Saul. Maar zijn behoefte doen in Davids legerplaats, dat is een heel ernstige zaak. Want bedenk even. Wat is er gebeurd in de priesterstad Nob? Kijk, nadat Saul de legerplaats van Yahweh in de priesterstad Nob verontreinigd heeft door bloedvergieten, gaat hij hier ook nog een keer Davids legerplaats verontreinigen die als gevolg van die slachtpartij in Nob nu Gods heiligdom geworden is. Herinnert u toch hoe ik u ook in de vorige overdenking erop heb gewezen dat door Gods tussenkomst de hoge priester Abiatar met de efod bij David is terechtgekomen. Wat zoveel betekent, heb ik toen gezegd, als dat de ark van Yahweh nu in hun midden staat. Ja, door Sauls massamoord in de priesterstad Nob is de efod en de hoge priester noodgedwongen in ballingschap gegaan en bij David terechtgekomen. Davids verblijf is nu Gods legerplaats geworden en die is heilig. En waarom kan ik dat met zoveel vrijmoedigheid zeggen? Wel, het was namelijk duidelijk verordend in Gods wet dat tijdens oorlogsexpedities de latrines buiten de legerplaats moesten gegraven worden. En dat heeft niet zoveel te maken met hygiënische redenen, maar alles, vrienden, met Gods heiligheid. Willen we het samen eens lezen? Deuteronomium 23. Vers 13 en vers 14. Dan wordt er gezegd, u zult bij uw uitrusting een schopje hebben, en wanneer gij buiten gaat zitten, daarmee een gat graven en uw uitwerpselen weer bedekken. Om welke reden? Wel, dat volgt nu. Want Yahweh, uw God, wandelt in uw legerplaats om u te redden en uw vijanden aan u over te geven. Daarom zal uw legerplaats heilig zijn, zodat hij niets onbehoorlijks bij u ziet en zich niet van u afwendt. Kijk, als de legerplaats door iets onbehoorlijks verontreinigd wordt, is Gods volk aan zichzelf overgelaten en staan ze er alleen voor in de strijd tegen hun vijanden. de legerplaats van Gods volk, dan moet behandeld worden, vrienden, als een heiligdom, een heilige plaats, want Yahweh is in hun midden tijdens oorlogsexpedities. En dat is nu wat Gods gezalfde koning hoort te doen. Hij moet de heiligheid van zijn legerplaats zien te bewaren. Het is namelijk Gods heiligdom. Want wat hebben we gelezen? Yahweh wandelt in hun midden, zoals eertijds in de hof van Eden. Trouwens dezelfde bewoording als in Genesis, moest het u interesseren. En wat vinden we hier? Saul komt hier nu en hij gaat de legerplaats van David, die heilig is, verontreinigen door iets onbehoorlijks achter te laten. Zie je, vrienden, wat er hier gebeurt? En dat is wellicht ook de reden, vrienden, waarom dat Davids mannen, die bij hem zijn in de grot, nu Saul dit doet, er zo van overtuigd zijn dat God Saul heeft overgeleverd in de handen van David, die nu naar believen met Saul mag handelen. Want dit is zo ongehoord. In hun ogen heeft Saul je door alle rechten om nog langer koning te zijn verspeeld. En de enige gepaste straf voor Saul in deze is bij gevolg de doodstraf. Zo denken ze erover. Maar hoewel Saul door dit doen misschien wel de doodstraf verdiend heeft, bezit David niet de autoriteit en het recht om die uit te voeren. Het is Gods zaak. Maar ik loop natuurlijk vooruit in mijn enthousiasme. Laten we het eerst maar opnieuw lezen. In vers 4, toen zeiden de mannen van David tegen hem, zie de dag waarvan de Heer u gezegd heeft, zie, ik geef uw vijanden in uw hand, en u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen. Herinnert u zich nog hoe dat Saul in het vorige hoofdstuk ook dacht dat hij Gods voorzienigheid kon lezen? Toen David volgens hem in Keila als een rat in de val zat? Ja, hij meende dat God hem in zijn hand had overgeleverd. En nu zien we dat David zijn mannen eveneens menen dat zij Gods voorzienigheid kunnen lezen. Maar zij geloven dat Saul, nu hij daarvoor hun ogen zijn behoefte komt doen, de Heere God Saul aan David op een dienblad presenteert. En deze mannen worden uitzinnig van blijdschap als ze dit zien. Is toch ongelooflijk, hè? Dat moet toch wel Gods wil zijn? Dat kan toch niet anders? En ze kunnen het wel uitzingen. Dit is de dag die de Heer ons heeft. Maar of David opgehitst door zijn mannen neer gaat doen wat hij doet, dat weten we eigenlijk niet. Maar in elk geval onderneemt hij iets heel gewaagds. We lezen toen stond David op en sneed stilletjes een hoek van Sauls mantel af. En het gebeurde daarna dat het hart van David hem sloeg, omdat hij de zoom van de mantel van Saul afgesneden had. Ja, wel David een godvrezend man is, die geleid wordt door principes, kan hij het toch niet laten om Saul te benaderen en ongemerkt een stuk van de zoom van zijn kleed af te snijden. Ja, wellicht had Saul zijn mantel even verder aan de kant gelegd om zijn behoefte te doen. Anders loop je wel een bepaald risico, wat dan niet de bedoeling is. Maar dat is hier toch wel een gewaagde onderneming die David hier inzet. En wanneer dat hij erin slaagt om de zoon van Sauls kleed af te snijden, wordt hij in het hart getroffen door Gods geest en is hij meteen in zijn geweten veroordeeld. Ja, uw vertaling heeft het wellicht anders weer. Wederom laat de Nederlandse vertaling ons hier in de steek, maar in de meeste Engelse vertalingen wordt het zo weergegeven. Het is niet zo dat David zijn hart bonst van adrenaline, zoals de Nederlandse tekst lijkt weer te geven, nee. David wordt geslagen in zijn hart, wanneer hij een stuk van de mantel van Saul afsnijdt. Zijn geweten veroordeelt hem meteen. En dat is ook geen kleinigheid, hè, mensen? Want wat hier gebeurt, dan moet ons toch herinneren aan Saul, die in hoofdstuk 15 van 1 Samuel de zoom van het kleed van de profeet vastgrijpt. En wat gebeurt er? Saul, die had voor de tweede maal Gods wil naast zich neergelegd, hij wordt door Samuel ernstig vermaand, en wanneer Samuel hem de rug toekeert en wil vertrekken, dan grijpt Saul de zoom van zijn kleed en die scheurt af. En wat heeft dit te betekenen voor Saul? Kunt u het zich nog herinneren? Ik zal het u voorlezen. In Samuel 15, vers 28. Toen zei Samuel tegen hem, Yahweh heeft vandaag het koningschap van Israël van u afgescheurd en het aan uw naaste gegeven, die beter is dan u. Wat is de boodschap voor koning Saul? Dat het over is. Saul heeft zijn koningschap definitief verspeeld. En is u trouwens opgevallen dat wat hier door de profeet gezegd wordt, eigenlijk weer klinkt in ons hoofdstuk. De profeet zegt dat het koningschap van Saul afgenomen is, dat hij het gegeven heeft aan een naaste die beter is dan hem. En wat zegt koning Saul aan het eind hier van hoofdstuk 24? In vers 17 zegt hij tegen David dat hij rechtvaardiger is dan hem. En in vers 20 zegt hij, ik weet zeker dat je koning zult zijn. Toch opmerkelijk. Nu, Saul die mag dan wel zijn koningschap verspeeld hebben, vrienden. Maar ondanks alles is en blijft Saul nog steeds Gods gezalfde. Door zijn zalving is hij aan God gewijd. En Gods gezalfden raak je niet aan. Vandaar dat de geest van God Davids geweten treft. En hij zich veroordeeld weet. Maar er is meer. Maar Saul zijn kleed is namelijk ook het symbool van zijn koningschap. En vooral de zoom van het kleed van de koning is belangrijk. Die zoom is vaak heel kunstig en rijkelijk versierd, ook vaak met eretekens bekleed en staat symbool voor het koningschap. Net zoals dat een generaal gouden sterren en strepen op zijn kostuum heeft, die zijn hoge rang laten zien, zo laat de zoom van het kleed van de koning zijn koninklijke waardigheid zien. En wie tot de koning nadert en zich buigt en zijn zoom van zijn kleed aanraakt, geeft daarmee een blijk van erkenning, eert de koning. Vaak wordt het ook gedaan om een beroep te doen op de gunsten van de koning en de erkenning dat hij uw heer en uw meester is. En denk hierbij eens ook eens aan het Nieuwe Testament, aan de bloedvloeiende vrouw, die ongemerkt probeert door de menigten wat? De zoon van het kleed van de Heer Jezus aan te raken, inderdaad. Dus als je dit zo voor de aandacht hebt, wanneer David de zoon van Saul zijn kleed echter afsnijdt, dan pleegt hij een daad van rebellie. Door dit te doen geeft David te kennen dat hij Saul het recht om nog koning te zijn ontzegt. Door dit te doen eigent David als het ware zichzelf het koningschap toe. Ja, David die had inderdaad de belofte dat het koningschap over Gods koninkrijk op een komende dag aan hem zou toebehoren. Maar hoe het koninkrijk ooit in zijn handen terecht zou komen, was toch een andere zaak. De wil van God, die moet op de manier van Gods gerealiseerd worden, op een wijze die Gods goedkeuring geniet. En David die begreep op dat moment dat hij het koninkrijk dat voor hem bestemd was, dat hij dat niet eigenmachtig kon veroveren. Koninkrijk was vroeger door God aan Saul gegeven en het was aan God om het op zijn tijd en op zijn wijze Saul uit handen te nemen. En wanneer Davids geweten getroffen wordt, beseft hij dat hij die eer niet voor zichzelf kan opeisen. Het moet hem door Yahweh gegeven worden. En David die beseft hier meteen dat dit niet de juiste manier van handelen is. En dan moet hij zich herpakken en handelen naar wat hij weet. En dat doet hij eerst naar zijn mannen. Kijk maar in vers 6. En hij zei tegen zijn mannen, mogen Yahweh er geen sprake van laten zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn Heer, bij de gezalfde van Yahweh, dat ik tegen hem mijn hand zou uitsteken, want hij is de gezalfde van Yahweh. En David weerhield zijn mannen met deze woorden, en hij liet hen niet toe tegen Saul op te staan. Nou, Davids mannen zien niet dat de wil van God op Gods wijze gerealiseerd moet worden. Ze menen echter dat zij Gods voorzienigheid kunnen lezen. Het is overduidelijk voor hen, zelfs de blinde zou het zien. Ja, zij geloven dat zij God in hun broekzak zitten hebben en volkomen Gods wil kennen in deze situatie. Maar hier vinden we dat de vertaling ons wederom in de steek laat. Want het is best heftig hier. Letterlijk zou er moeten staan in vers 7... En David verscheurde zijn mannen met deze woorden en die liet hen niet toe tegen Saul op te staan. Dat is hier een heel zeldzaam woord dat gebruikt wordt voor Simson, die in Richter hoofdstuk 14 vers 6, die aanstormende leeuw, weet je nog, verscheurde, al was het een heitenbokje. Dat is hetzelfde woord hier. Dus je zou kunnen zeggen, David die haalt hier dus verscheurend uit naar zijn mannen. Ja, ze zijn bijna niet meer tegen te houden, hè? Wanneer dat David dan niet met het hoofd van Saul, maar met een lapje stof terugkeert naar hen. Die man kan daar niet mee lachen, niet? Vergeet niet dat het hier een zootje ongeregeld is, Davids mannen, die al heel veel op hun kerfstok hadden. En als David de moed niet vond, zouden zij dat zaakje wel eens regelen in IS-stijl. Huppe, de bollen eraf. En gewoon een man hier. Dus David, wanneer dat hij zijn geweten veroordeeld wordt, beseft hij dat het niet de juiste manier van handelen is. En dus gaat hij eerst duidelijk maken aan zijn mannen wat hij geleerd heeft. Gods gezalde raak je nooit aan. En vervolgens zal hij, naar wat hij nu weet, ook handelen naar Saul vanaf vers 8. En dat is voor de volgende keer. We gaan later ook zien in hoofdstuk 26 dat David in een gelijkaardige situatie, wanneer hij opnieuw Saul in zijn macht heeft, iets anders doet. En dat is een heel ander signaal dat David daarmee te kennen heeft dan hier. In hoofdstuk 26 neemt David de speer van Saul weg. De speer was Saul tot 2 maal toe David had mee willen doden. En die speer die symboliseert in Sauls oorlogzuchtige vijandschap tegen Gods gezalfde. Hier in dit hoofdstuk betoont David echt een rebel te zijn, door de zoon van Sauls kleed af te snijden, het symbool van zijn koningschap. En in beide gevallen gaan we zien dat Saul maar heel goed begrijpt, als David hem dat afgesneden stuk van zijn kleed toont, en in hoofdstuk 26 dat die speer toont, wat dit te betekenen heeft. Hier in hoofdstuk 24 stort Saul zelfs emotioneel helemaal in, en hij barst in tranen uit. Maar ondanks dit alles komt er geen bekering. Saul, die verandert nooit. Maar ik wil toch nog even stilstaan om af te sluiten bij die hele belangrijke les voor David en zijn manschappen. Zoals ik al aangaf, denken de mannen van David Gods wil te kennen in deze situatie. Ze menen dat ze Gods voorzienigheid kunnen lezen. Saul is door God aan ons overgeleverd, denken ze. Maar in Davids handelen zien we dat wanneer hij in zijn geweten geraakt wordt, Gods zogenaamde voorzienigheid niet langer prioriteit heeft. Hè? Bij David hebben Gods woord en zijn geweten prioriteit op de gelegenheid die zich hier voordoet. In het zoeken van Gods wil is het belangrijk om de prioriteiten, mensen, op de juiste plaats te hebben. En ik merk dat menig christen, net zoals Saul en Davids mannen, menen dat zij Gods voorzienigheid kunnen lezen. En men meent dat iets van de Heer is, en men had impulsief dan aan handelen. Nu menen dat je Gods voorzienigheid en leiding duidelijk kunt verstaan uit omstandigheden, dat is gewoon heel gevaarlijk. Wij hebben God niet in onze broekzak zitten. Gods leiding en voorziening in de schepping is onduidelijk en dat is nooit een basis om een beslissing te nemen. Vandaar, wanneer dat wij Gods wil zoeken, kan de gelegenheid die zich voordoet in voorzienigheid nooit op prioriteit nummer 1 staan. Zoals we dat zien bij Saul en de mannen van David. Als eerste prioriteit is er de schrift. De tweede prioriteit is ons geweten. En dan pas volgt de gelegenheid die zich voordoet in voorzienigheid. Dat is wat deze geschiedenis ons hier leert. En ik zou er zelfs nog een vierde willen aan toevoegen, die hier niet vindt, maar wel overvloedig gevonden wordt in het Spreukenboek. Een vierde die onder de huidige generatie jonge christenen toch behoorlijk verwaarloosd wordt. En dat is goede raad van derden, wijze raad van oudere broers en zussen. Want dat is een ziekte van onze huidige individualistische maatschappij. Ik zal het zelf wel beslissen en ik heb daar niemand bij nodig. En de hele vroom zeggen dan ik en mijn heren. Maar lieve mensen, dat is de geest van deze wereld die de kerk is binnengeslopen. Dat is wereldgelijkvormigheid, mensen. En tot mijn spijt, ik zeg dat niet met veel plezier, maar anders slaat mijn geweten mee, tot mijn spijt moet ik vaststellen dat hier onder ons veel te weinig in goede vriendschappen geïnvesteerd wordt. Met alle gevolgen van dien. Er gebeuren hier tal van zaken die men op zijn eentje beslist, die niet goed gaan en toch vermeden hadden kunnen worden, indien men bereid was geweest om naar anderen te luisteren. In het zoeken van Gods wil is het belangrijk om de prioriteiten mensen op de juiste volgorde te hebben. Want wat God van ons verlangt, dat gaat als eerste nooit in tegen wat de schriften ons leren. God vraagt en verlangt niks van ons dat indruist tegen wat hij reeds al gesproken heeft. Ten tweede, als uw geweten niet vrij is, als je geen vrijmoedigheid hebt, dan moet je niet tegen uw geweten ingaan. Zelfs al doet zich de ideale gelegenheid voor, ga nooit tegen uw geweten in. En ten derde, iets mag in jouw ogen in overeenstemming zijn met de schrift, en uw geweten mag dan vrij zijn, maar leg wat je van plan bent ook aan anderen voor, die meer ervaring hebben en die wijzer zijn. En daarom is het goed om vrienden te hebben van verschillende leeftijden, dat is heel belangrijk. Want bij hen vind je ook vrijmoedigheid om je persoonlijke zaken te delen. Dat is heel belangrijk voor discipelen van de Heer Jezus Christus. Voor hen die het Marcus-evangelie hebben gevolgd, discipelschap is discipelschap in gemeenschap. En een discipel is geen lone ranger. Je leeft in gemeenschap. En de Heer die heeft mij, en dat moet ik eerlijk bekennen, al vaker op deze wijze behoed om zaken te doen waar ik geen graad in zag, maar die anderen die op een afstand stonden, wezen mij op iets wat ik zelf niet zag of dat ik niet wilde zien. Je onderneemt geen zaken alleen op basis van de gelegenheid die zich aandient. Al het andere wat ik juist vernoemd heb, moet er dan vooraf gaan. En dan is het aan God om jou daartoe de gelegenheid te geven. Die komt pas op nummer 4 in het prioriteitenlijstje. Dus 1 de schrift, 2 het geweten, 3 de raad van derden en 4 de gelegenheid. En ik heb dit ook maar van anderen geleerd. En ik had dit echt op mijn hart om met jullie te delen. Amen.